De Dataloog is de Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen.
Het is woensdag 2 oktober en we zitten hier in Amsterdam voor een volgende opname van de Dataloog. En naast mij aangeschoven is wederom Lex. Lex, leuk
dat je
er bent.
Ja. Miss je Jurjen al?
Nou, ik kan hem gelukkig zien hier aan de andere kant van de tafel. Ik ben blij dat hij ook fysiek
erbij
is.
Vind je van zijn nieuwe kapsel?
Ja, goed, het begint langzaam te wennen.
Het begint
hoor.
Een beetje PhD-kapsel te worden. Ja. Maar we zijn er weer.
We zitten hier met 5 man. Dus het is niet alleen team Dataloog, maar ook team van de Londen aan de andere kant van de tafel. Hier met Harm Bodewes, directeur Data and Analytics. En Robert Zijp, data architect.
Klopt.
Alles goed uitgesproken, heren?
Helemaal goed.
Ja. Welkom bij deze uitzending van de Dataloog.
Dankjewel.
En volgens mij is het tot stand gekomen ook al door het feit dat jullie regelmatig luisteren naar de uitzending.
Ja, dat klopt. Robert die had mij een keer getipt. Hè. Ik zit veel in de auto en ja, dan kun je naar muziek luisteren, maar je kunt natuurlijk ook podcasts gaan luisteren. Een jaar geleden wist ik trouwens nog niet eens wat een podcast was.
Dat moet je niet zeggen, hoor. Al jaren wist je wat een podcast was.
Maar toen heb ik een tijd geluisterd en toen viel mij 1 ding op. Hartstikke leuk, natuurlijk interessant, de podcast. Maar het zijn bijna altijd bedrijven uit de omgeving Amsterdam die geïnterviewd worden. Dus heb ik een van jullie een mailtje gestuurd van zorg nou dat er ook eens een keer een bedrijf uit regio Eindhoven aan tafel komt.
En zo geschieden met zachte G.
Ja, nou die zachte G valt bij mij wel mee.
Ja, kom,
maar ik ben heel blij dat we hier aanwezig mogen zijn.
Ja. Maar er gebeurt ongelooflijk veel, toch, in de omgeving daar. Ik ben bij Brainport Eindhoven. Of heet het ook weer? Science Park?
Nee, Brainport Eindhoven.
Brainport. Ja. Daar struikel je over de clubs die vreselijk innovatief bezig zijn. En met data en noem maar op. En zal een drama parkeren daar. Maar als je er eenmaal bent, dan...
Ja, het is hier ook drama om te parkeren.
Oh ja, ja, dat is waar.
Dat is het verschil niet.
Ja, dus eigenlijk zouden we met de Dataloog gewoon een keer naar Brainport moeten gaan en daar een serie aflevering moeten opnemen. Wel, ja. Dat zou eigenlijk wel fantastisch zijn.
Een hele dag bezig zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Leuk. Laat dit dan de eerste zijn van vele uitzendingen van Onder de Rivieren. Nogmaals, welkom. Ja, ik gaf al een hele korte introductie, maar misschien kunnen jullie beide wat meer vertellen over wie jullie zijn en wat jullie doen. Harm, zou jij je af willen trappen?
Ja, Harm Bodewes, 51. Ik heb een hele carrière eigenlijk al achter me in de IT. Ik ben ooit bij Oracle begonnen, lang geleden. Trainer geweest, cursussen, datamodellering, SQL, dat soort werk. En daarvoor heb ik bestuurlijke informatiekunde gestudeerd in Tilburg en ook afgestudeerd op een onderzoek, eigenlijk een vergelijkend ware onderzoek tussen 2 datamodelleringsmethoden. Nou, vanuit Oracle heb ik precies 20 jaar bij Transfer Solutions gewerkt, een Oracle-dienstverlener. En in 2015 had ik een soort van midlife of zo, ik weet het niet. Ik wilde eens een keer compleet iets anders gaan doen in mijn
loopbaan. Motor gekocht, hoor?
Nee, dat niet.
Oh, oké, okay, gelukkig. Viel nog mee.
Ik heb een andere baan gekregen. Ik ben gaan werken bij Van der Landen Industries. Een bedrijf dat ik overigens al heel lang ken. Het was een klant van Transfer Solutions. Ja, en daar werk ik nu ruim 4 jaar en ben nu bezig met het uitvoeren van het dataprogramma, zal ik maar zeggen. Onder meer samen met Robert.
Ja, Robert Zijp, 43, werktuigbouwkunde gestudeerd in Delft met specialisatie mechatronica. Van die tijd ken ik ook al Van der Landen, altijd een interessante werkgever gevonden. Maar ik woonde toen in Delft, zat daar prima op mijn plek en had niet zo'n trek om richting Brabant te verhuizen. Dus ik ben in de IT begonnen, bij Accenture een baan gekregen en daar 11 jaar onder de pannen geweest.
Je bent bezig met dataprojecten daar of andere tak van sport?
Ja, dus ontwikkeld tot technology architect met als specialisatie data en analytics. In 2016 overgestapt naar Anchorman om daar als lead data engineer aan de slag te gaan en meer hands-on het programmeren te kunnen doen. Dat miste ik een beetje bij Accenture. Uiteindelijk benaderd door Van der Landen. Omdat ik Van der Landen al van oudsher ken, was dat een hele interessante overstap.
Dacht je, dit is een kans die ik niet laat lopen?
Exact.
Ja. Maar we hebben het over Van der Landen. Walter, weet jij wat ze doen?
Nou, ik denk bij Van der Landen altijd aan Schiphol, aan de koffers die voorbij zeilen. Ja. Maar volgens mij is het nog veel meer...
Ja, vertel Harm.
Nou ja, Schiphol, maar tientallen andere luchthavens ter wereld. Daar sorteren wij inderdaad de bagage. Wij zijn marktleider op dit gebied. Dus wij sorteren de bagage van check-in tot uiteindelijk de bagage het vliegtuig ingaat. Maar daarnaast zijn we ook actief in warehouse-systemen. Dus voor bedrijven als Amazon, Bol.com, noem maar op, bouwen wij ook grote distributiecentra over de hele wereld.
Ja, ik heb wel eens filmpjes gezien online van robots die dan op het plafond van op het dak van zo'n warehouse rondrijden en pakketjes pakken en droppen overal. Dat soort oplossingen bouwen jullie?
Absoluut. Er komt steeds meer robotica en AGV's en data science kom je tegen in onze toepassingen.
Ja. Hey, wie is de eigenaar van Van der Landen? Is dat nog een echte Nederlands bedrijf?
Nee, wij zijn, even kijken, ik dacht 2,5 jaar geleden overgenomen door Toyota. En dan de industriële tak van Toyota, Tico. En dat was eigenlijk ook op het moment dat de familie Van der Landen het laatste restje aandelen verkocht heeft. Van oorsprong is het een familiebedrijf, gevestigd in Veghel, opgericht in Veghel. En we bestaan dit jaar 70 jaar.
Dus er is ooit een meneer Van der Landen geweest?
Die is er nog steeds.
Oh, gaaf.
En de oprichter niet. Maar de zoon van de oprichter, die heeft een jaar of 15 geleden volgens mij afscheid genomen van het bedrijf.
Ja, ja.
Maar die was bijvoorbeeld aanwezig op het 70-jarig jubileum een paar weken geleden.
Ja, ja. Ja. Nee, dus airport, warehousing, parcel en ik zie ook lifecycle services. Wat is dat?
Ja, dat is een dienst die we leveren naast het installeren van systemen. Moet zo'n systeem ook onderhouden worden? Zo'n systeem wordt typisch neergezet voor een leeftijd van misschien wel 20 jaar. Maar wat eigenlijk maar 20 jaar blijft staan is al het metaal. Alle andere bewegende componenten die moeten eerder vervangen worden. Elektromotoren na 10 jaar of iets dergelijks. Software die op allerlei control units en industriële pc's draait, die moet ook bijgehouden worden. Dus daar, na het installeren van een systeem is er ook een global services... Ook allerlei diensten die we kunnen leveren aan klanten om het systeem in goede vorm te houden. En sommige klanten willen ontzorgd worden en vragen ons om een onderhoudsploeg te faciliteren. En andere klanten hebben zelf een onderhoudsploeg hebben minder behoefte aan services.
Ja. Nou Walter, ik had de mars om twee jaar geleden, denk ik, Harm, bij Van der Landen langs te gaan. En toen zat Harm in een leuk kantoortje, hoofd R&D. En toen is hij... vertel Harm, wat is er toen gebeurd?
Ik ben inmiddels hoofd data en analytics. Dat is waar mijn hart echt van gaat kloppen. Er was op dat moment sprake van het oprichten van een nieuwe afdeling. En die afdeling die omvat eigenlijk de afdelingen business intelligence, master data management en data warehousing. Nou, en dat is allemaal samengepakt. En vanuit die afdeling proberen wij de datastrategie van Van der Landen vorm te geven.
Hey, wel heel even. Van der Landen, werktuigbouwkunde, hoorde ik al voorbij komen. Nou, ik zie dat helemaal voor me. Fabriek, werd van alles gebouwd. De schroevendraaiers en de bakersleutels zie ik liggen. En nu dat sprongetje naar data. Help ons eens even. Hoe moeten we dat zien? Van bako naar nullen en enen.
Ja, je beschrijft het wel grappig, Lex. Het is inderdaad, Van der Landen is van oudsher echt een techneutenbedrijf. Een engineeringbedrijf waar de directe leden het liefst ook met de gereedschapskist langs de conveyor, langs de lopende band gaan staan. Maar je ziet dat ook in de industriële bedrijven dat er heel veel winst te behalen valt door slim om te gaan met data. Wij verzamelen heel veel data. Onze conveyors verzamelen data. Onze robots verzamelen data. Dan moet je denken aan sensorsignalen. Moet je denken aan fotocellen. En het besef dat wij iets kunnen doen met die waarde. Dat we waarde kunnen onttrekken aan die data. ja, dat begint steeds duidelijker te worden.
Hey, en vertel eens, waar begon dat dan? Ben jij dat geweest? Of is de directie geweest? Of is er iemand naar een congres geweest en die zegt van Baco naar Data? Hoe is dat gegaan? Walter en ik lopen vaak tegen dat soort problemen aan. Hè? Heb je een CEO die wil data-driven worden? En dan word je naar beneden, naar laag gebracht. En die zit hier aan te kijken van, ga mij de Baco maar.
Ja, nou, of andersom, er is een roepende in de woestijn ergens in de organisatie. En dan denk ik, kreeg ik de CEO maar eens mee? Ja. Misschien moet ik die eens een keer op trip naar Silicon Valley sturen.
Ik denk bij ons, nou, mijn grootste sponsor, dat is misschien ook goed voor mijn carrière als ik dat nu zo zeg, dat is de CFO.
Wacht even, je viel even weg. Zeg het nog eens.
Hij zal het vast leuk vinden, maar hij was voor mij althans degene die toen zei, nou, hier moeten we echt iets mee. En dat begint ook met corporate data, want data is voor mij niet alleen maar data science, data engineering, noem maar op. Maar dat begint bij de bodem, dat begint bij de master data. En master data vinden heel veel mensen een verschrikkelijk saai onderwerp. En daarom vind ik het leuk, omdat zonder high quality master data heeft het helemaal geen zin om data science modellen te ontwikkelen. Heeft het geen zin om business intelligence rapporten uit te leveren.
En Harm, even uitleggen voor iedereen, master data?
Dat is redelijk makkelijk uit te leggen. Wij hebben binnen Van der Landen een aantal objecten, klanten, customers. Ik doe het even in het Engels, want binnen Van der Landen is de voertaal Engels. Customers, suppliers, components. En dat zijn eigenlijk data-objecten, die komen in heel veel IT-systemen voor. Het is heel belangrijk om te bepalen in welk systeem zit het zogenaamde golden record. Dus waar zit de single source of truth?
Ja.
Sorry dat ik zoveel Engels
praat. Ja, is mooi dit hoor. Ga door.
Maar bijvoorbeeld voor klant, je wil niet weten hoe ingewikkeld het is om te bepalen wat zijn de juiste klantgegevens. En dat is natuurlijk super belangrijk. Niet alleen voor de salesmensen, maar ook voor de service engineers die naar site moeten gaan. Die moeten wel weten waar ze naartoe moeten gaan. Dus wat ook heel belangrijk is, om te weten wat de installed base is. Als wij willen groeien met services, waar Robert het net even over had. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat wij precies weten welke equipment en welke software wij over de hele wereld hebben uitgeleverd.
Ja, dat master,
dus dat is allemaal master data.
Dat master data management, wat jullie zijn gaan opzetten binnen Van der Landen. Daar gaan we zo meteen echt de diepte op in. Robert gaat alles vertellen over de architectuur en de ambitie die jullie daarin hebben. Ik zit ook te kijken naar jouw rechter elleboog. En daarnaast daar ligt een krantenknipsel. Dus wat ik absoluut niet wil vergeten is dat nieuws. Wat we meegebracht hebben. Dus laten we daar eerst eventjes een klein intermezzo voor inlassen.
Van de week.
Ja, Harm, wat heb je meegebracht voor nieuws?
Nou, Robert heeft ook een nieuwtje van de week. We hebben dus twee nieuwtjes van de
week. Ja, Walter, ik heb ook een nieuwtje. Heb jij ook nog een?
Ja, daar kan ik niet achterblijven. Ja, dat doe ik ook mee, jongens. Ja, vier nieuwtjes. Harm, beginnen bij jou.
Nou, mijn nieuwtje van de week, dat komt
uit het Brabants Dagblad, zie ik.
Nee, uit de Volkskrant. Ik denk dat het heel bijzonder is. Hè. Lezen mensen tegenwoordig nog kranten? Ja, ik wel. Ik lees gewoon even voor. Slimme camera tegen appende automobilist. Was deze week uitgebreid.
Oh, dat is slecht nieuws.
Alex. Ja.
Slecht nieuws. Dat je dat nou... Ga door.
Nou, ik denk dat iedereen het wel op het nieuws heeft gezien. Van er is een camera ontwikkeld waarmee automobilisten die zitten te appen of weet ik wat zitten doen op een mobieltje. Gesnapt kunnen worden automatisch met de camera. En die camera die verwijdert vervolgens ook automatisch de niet relevante data. Zodat die camera bijvoorbeeld niet ingezet kan worden om criminelen op te sporen. Dus hij is uitsluitend bedoeld voor dit doel, verkeersveiligheid vergroten door appende.
Dus als ik samen met mijn vriendin app, dan zien ze, dan krijg ik wel de bon, maar niet de uitleg thuis.
Ja, maar wat ik er eigenlijk aan bijzonder aan vond, toen ik erover nadacht, van we hebben technologie ontwikkeld, smartphones, WhatsApp, et cetera, en vervolgens gaan we andere technologie ontwikkelen om het gebruik van die technologie te beperken. Ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder.
Dus een technologische vooruitgang.
En dat noemen we vooruitgang.
Ja, ja, ja.
Ja, mijn nieuwtje is niet zozeer data gerelateerd, wel software gerelateerd. Ik zag dat het klassieke boek voor programmeurs, The Pragmatic Programmer, is inmiddels 20 jaar oud. En de auteurs hebben een herziene uitgave uitgegeven, helemaal herschreven naar de moderne tijd. En ja, ik vind dat een klassiek boek. Ik heb hem thuis in de kast staan. Ik ga de nieuwe uitgave ook zeker aanschaffen. Ik zou eigenlijk, ik vind dat alle developers, zeker ook in het veld van data, dat boek moeten hebben gelezen.
Ja, wat haal je daaruit?
Ja, precies. Ik ben ook wel benieuwd. Wat is de top 3? Netjes werken. Documenteren.
Het beschrijft een aantal heel basale gebruiken die je als developer zou moeten hebben. En hoe je daarin pragmatisch acteert. Onder andere over hoe je je opstelt richting collega's, meer op het sociale vlak. Hoe je je tests, dat je überhaupt tests gebruikt. Ja, het is gewoon een heel echte basis van software development. Ik vind het een van de dingen die ik interessant vind aan software development is het ambachtelijke eraan, het craftsmanship. Het hele proces in de vingers hebben om goede software te leveren. En ik vind het een heel, heel inspirerend boek.
De Stephen Covey voor programming.
Ja, blijkbaar. Ja,
mooi lezen, Walter.
Ja, het gaat verder. Het gaat zelfs over hoe je hoort te gedragen op de werkvloer. Dus ja. Als solide programmeur.
Ja. Nou ja, nu we het toch over de werkvloer hebben, mijn nieuwtje. We zitten hier nu met z'n drieën, Jurjen, Walter en ik. We zijn begonnen met de Dataloog een schijntje. Maar ja, mijn nieuws is, we staan nu zelfs, Walter, op de Google Summit volgende week. Vorige week op de Big Data Expo. En binnenkort gaan we ook kijken. IBM-congressen en Microsoft. Dus we worden helemaal, Walter...
De officiële event-podcast van Europa. Jurjen.
Ja. Hey, Jurjen, je wordt eindelijk famous, man. Helemaal goed.
Dat was super. Ja, volgende week.
Ja, leuk toch?
Ja, absoluut. Ja. De hele dag daar om opnames te maken met de keynote-sprekers. En ook de Google-mensen die gaan vertellen over alle nieuwe ontwikkelingen binnen GCP. Ja. Op het gebied van data en machine learning.
En reken dat er wat nieuws te melden is, denk ik.
Ja, nou ja, het is een prachtig bruggetje. Het gaat echt zo soepel. Want ja. Mijn nieuwtje...
Het is eigenlijk toch wel beter zo als Jurjen gewoon lekker links zit in zijn PhD doet. En wij gewoon Walter.
Ja, ik heb een Google nieuwtje namelijk. Oh. TensorFlow, dat is naar versie 2.0 gegaan. En wat ik zo mooi vind van dit product, wat ook zijn oorsprong bij Google heeft en geopen sourced is, wat gebruikt wordt voor deep learning modellen, zoals het herkennen van beelden of is iemand aan de app achter het sturen of niet, is al 50 miljoen keer gedownload in de afgelopen jaar sinds de introductie. In 2005, toen jij naar Van der Landen ging, toen werd TensorFlow geïntroduceerd.
Toen Harm, toen jij achter de podcast kwam.
De gebruikelijke dingen zitten erin. Het is nog efficiënter, nog sneller en je kan nog fijnmaziger modellen trainen. Maar vooral de adoptiegraad van zo'n technologie, hoe snel dat gaat, dat vind ik altijd heel indrukwekkend. En een ander nieuwtje in het verlengde daarvan is dat Google-onderzoekers ook spraakherkenning hebben verbeterd. En ze kunnen nu vanuit spraak in real-time verschillende talen ook herkennen. Mm-hmm. Dat hebben ze toegepast op de Indiase markt.
Ik heb ook Brabants?
Dat is nog te moeilijk, Harm.
Nou, vast en zeker ook Brabants. Want je hebt in India heb je 30 talen die door meer dan 1 miljoen mensen per taal gesproken worden. En daar hebben ze dus hun spraakherkenning op ontwikkeld. Om dat automatisch daarin met 1 model al die talen eruit te kunnen pakken. De toepassingen van spraak die staan denk ik nog in de kinderschoenen. Maar door dit soort technologische ontwikkelingen worden er steeds meer mogelijkheden ook binnen bereik.
Weet je wat ik nou bijzonder vind? Hè? Ik vertelde al, ik ben of 1991 afgestudeerd. Dus heb ik al een vak gedaan. Dat heette artificiële intelligentie. En toen waren we ook al bezig met spraakherkenning en programmeren in Prolog en Lisp. Ik weet niet of jullie het kennen. Prolog was gebaseerd op predicatenlogica. En dat is eigenlijk heel grappig, want we zijn nu 2019, zeg maar 30 jaar verder. En dat AI eigenlijk de afgelopen jaren pas echt commercieel lijkt door te breken. Hebben jullie daar een... Hoe komt dat? Waarom heeft dat zo lang geduurd?
Dat is een aantal dingen die bij elkaar zijn gekomen. Want AI en machine learning en data, master data management is feitelijk allemaal niks nieuws. Alleen het is wel bereikbaar geworden door de ontwikkeling van de computerkracht, van de technologie. En ook de hoeveelheid data die enorm toegenomen is, waardoor er ook een vraag ontstaat.
Ja. Wat heb je van de week nog nieuws gehoord over Google met de quantum computer? Dat er is een white paper geschreven, gepubliceerd echt onder heel gelimiteerd publiek. dat zij dus claimen dat ze de nummer 1 zijn op het gebied van rekenkracht en dat soort zaken. En dus voorlopen op IBM. Nou ja,
lastig, ja.
Wat dat waard is. Maar het gaat inderdaad zo snel. Hey, maar terug naar Van der Landen.
Ja.
Want ik lees van alles hier op de website. The next level of fact-based decision making. Correlation data generated by a man. Vertel, wat gebeurt er allemaal bij? En wat ik ook interessant vind van hoofd R&D. Van de schroeven en de moeren. Ja. De stap maken naar data, dat is best wel een stap.
Ja, dat is misschien een minder grote stap dan jij denkt. Maar ik ga eerst dat andere beantwoorden als je het goed vindt. Als je kijkt naar de data of de digital journey, zoals we het ook wel noemen binnen Van der Landen, dan kun je die in verschillende lagen kun je die indelen. Dat fact-based decision making, wat jij kennelijk ergens op onze website leest.
Ja.
Dat is cruciaal voor een bedrijf dat enorm hard groeit zoals Van der Landen. Wij zijn, schrik niet, vorig jaar met ik geloof ongeveer 800 mensen gegroeid. We zitten nu met ongeveer 7000 mensen over de hele wereld.
Zo.
En die mensen die nemen dagelijks beslissingen. En het is cruciaal voor die mensen dat zij dat doen op basis van feiten. Dus niet op basis van intuïtie, gevoelens, weet ik wat. Nee, feiten. Fact-based decision making. Nou, hoe kun je dat fact-based decision making stimuleren? Door te beginnen met de masterdata, heb ik net al wat over verteld. Maar ook bijvoorbeeld door business intelligence rapporten aan te bieden, die managers echt ondersteunen in hun werk. Dus daar begint het. Fact-based decision making heeft heel duidelijk te maken met de interne bedrijfsvoering binnen Van der Landen. Dan gaan we stapelen en dan komen we uiteindelijk... Ja, we zijn een enterprise data warehouse aan het bouwen. Dat voor mij als IT'er is dat eigenlijk een term die eigenlijk al best wel lang bestaat. Hè? Maar goed, dat is volop in ontwikkeling binnen Van der Landen. En we willen in de toekomst alle rapportage over de wereld... Er is één single source of truth, dat is het enterprise data warehouse. Nou, dan komen we bij het enterprise data lake. Daar gaat mijn collega Robert straks meer over vertellen... En vandaar kom je bij data science modellen. Maar wij zien het hele data-vraagstuk binnen Van Landen als een piramide. Nou, nu bij mijn overstap van R&D naar data. Zo verschillend zijn die werelden niet. Ook binnen R&D, bij het ontwikkelen van producten, is heel veel data nodig. Data over de kwaliteit van de producten. Waarom hebben bepaalde componenten een bepaald faalgedrag in het veld? Die data die moet terugkomen naar R&D, zodat onze R&D-engineers nog slimmere producten kunnen maken. Ook software is eigenlijk integraal onderdeel van de concepten die wij aanbieden aan onze klanten. Dus data en ik weet niet hoe je het net zei, Lex, schroeven en moeren, die werelden groeien naar elkaar toe.
Ja.
Ja, we zullen ook steeds meer van die... van die data en de intelligentie die we daarmee kunnen realiseren moeten hebben. De concurrenten staan ook niet stil. En de hardware, dat kunnen de Chinezen ook steeds beter. Dus wij zullen het echt van ons steeds meer en meer van de data moeten hebben.
Ik hoorde Harm net zeggen dat er is een data warehouse en een data lake. En blijkbaar weet jij daar veel het fijne van. Maar hoe zie je dat verschil dan tussen een data lake en een data warehouse?
Nou, het verschil bij ons is met name dat het data warehouse voeden we met name uit data uit onze, zeg maar, onze corporate systemen. Zoals HR en finance, maar ook onze service ticket. En in het data lake willen wij alle data ontsluiten die door onze systemen die bij de klanten staan geïnstalleerd. En alle data die daar on-site wordt gegenereerd. Die data willen we in een data lake ontsluiten.
En dat staat dan los van die interne data of komt dat ook nog ergens samen?
Dat gaat zeker samenkomen.
Is dat dan in data lake of in het data warehouse?
Daar zijn we nog verder onderzoek aan het doen. Hè, maar een toepassing waar we die combinatie zullen moeten maken is de masterdata waar Harm het over had. De install base, de hele configuratie van het systeem. Je geeft veel meer context dan we puur van de data kunnen krijgen die ontvangen.
Maar heel even hoog over, hè? Want we hebben natuurlijk allerlei soorten luisteraars. Hè? Als je nou je zegt ERP en CRM en over hoeveel databases hebben we waar dan een user interface voor, een CRM. Maar hoeveel, ja, over hoeveel hebben we nou?
Nou, best veel. We hebben meer dan 50 bedrijfskritische systemen intern. JD Edwards is ons ERP, Workday is ons HR-pakket, Maximo is ons service goal registratiesysteem. Daar zou ik ook nog wel even doorgaan. Dus in principe zijn dat 50 losstaande databases.
Ja.
En die voegen we samen in het Enterprise Data Warehouse.
Ja.
Nou, de koppeling met het data lake, die is cruciaal. Ja. En ik heb wel eens contact met een collega van mij bij ASML. En die zegt eigenlijk is het data warehouse een component van het data lake.
Mm-hmm.
Het is maar hoe je dat, hoe je die architectuur precies wilt tekenen. Maar het is heel belangrijk in ieder geval dat die data bij elkaar komen. Robert en ik zijn vanochtend bij een luchthaven hier ergens in de buurt geweest.
Hilversum.
En ja, ongeveer. En daar is ook het cruciale vraagstuk van, Schiphol heeft bepaalde assets, heeft heel veel equipment van der Landen staan. Hoe kunnen we nou die data beter benutten om de beschikbaarheid te verhogen, om het aantal verstoringen te beperken, noem maar op. Nou, om deze klant heel goed van dienst te kunnen zijn, moeten we en alle data uit onze back-office of hebben. En die combineren met de data die iedere seconde, iedere milliseconde streaming uit die systemen komt.
Heel
als een karretje ergens vastloopt.
Service tickets.
Ja, maar als ergens een karretje vastloopt, hè, want dat is een vol automatisch bagagesorteersysteem. Als ergens een karretje vastloopt, dan moet op exact dat moment moet een van onze service engineers eigenlijk een melding krijgen in zijn iPhone. Hey, wacht even, je hebt daar een probleem. Het is die dat en dat karretje. Je moet naar die en die locatie. En daar willen we naartoe.
De service engineers zijn altijd ook op locatie?
Bij de grote klanten wel. Ja. Schiphol hebben een team van 70 man. Dus dat is in de verschillende shifts. Maar bij andere klanten kan het ook wel remote zijn.
Ja,
ja dus daar willen we bijvoorbeeld de condition-based maintenance meer gaan toepassen. Meer sensoriek on-site. En nu spenderen die monteurs veel van hun tijd aan periodieke controles. Op zich doen we condition-based maintenance al heel lang.
Mm-hmm.
Maar dat is dan condition op basis van periodieke inspectie.
Ja, elektromotor, die wordt na 10 jaar wordt die vervangen. Dat weet je. Dus die gaat op een bepaald moment gaat die eruit en dan kan die weer door.
Ja, en die wordt dan bijvoorbeeld eens in de 3 maanden wordt elke equipment wordt geïnspecteerd.
Ja.
Maar ja, en in merendeel van de gevallen is er niks aan de hand. Dat is eigenlijk een waste of effort.
Nou, een beetje hetzelfde als de onderhoud aan je auto. Hè? Je moet 10.000 kilometer terug, maar eigenlijk is het meer een bezoek aan een garage dan harvest.
Ja, maar er is meer. Wij werken ook veel voor parcelbedrijven. Nou, bij parcelbedrijven is het moet je echt denken aan operational excellence. Hè? Dus de operatie steeds sneller, steeds efficiënter kunnen doen. Daarmee kun je onderscheiden.
Ja.
Als we die klanten nou kunnen helpen door verschillende parcel depots met elkaar te kunnen benchmarken op basis van data. Waarom gaan er in het ene depot, ik zeg maar even wat, 100.000 pakjes op een dag door en in de andere 120.000.
Ja.
Dat moet een reden hebben. Nou, als je de data hebt, dan kun je dat uitzoeken, kun je dat analyseren.
Hey, maar als ik het hoorde, dan zitten jullie nog in het hele master data management. Hoe zetten we dat op, de infrastructuur, wat hebben we daarvoor nodig? Maar hey, jullie denken aan voorspellende waarden met betrekking tot waarom die parcelwinkel wel en die niet. Hè? Is dat de stand van zaken bij jullie momenteel?
Nou, master data management is niet helemaal nieuw. Ik denk dat ik net zelf een beetje die suggestie heb gewekt, maar dat is niet zo. Dat is een afdeling die bestaat al een jaar of 10 binnen Van der Landen. Alleen je ziet nu dat die afdeling heel erg of steeds meer geïntegreerd wordt met de andere dataafdelingen van de landen.
Want kan je wat vertellen over, stel, als je het over Google hebt, hè, dan maak je een bucket en daar gooi je wat data in die je nodig hebt voor de analyse. Hè, en met een ANOVA kom je precies aan die variabelen die significant zijn. Hoe zijn jullie daar al mee bezig of is het toch vooral eerst ETL'en en de Golden Record en maar klaarmaken?
Ja, we werken op beide fronten. Dus Harm met zijn afdeling werkt aan de masterdata. En ik werk ondertussen aan het meer de site, de on-site kant en de data daarvan ontsluiten en in de cloud laden.
Ja. Want Harm, Walter.
Nou, Harm die schrijft ook artikelen op LinkedIn. Deel je heel mooie inzicht in waar jullie staan en waar jullie mee bezig zijn. En daarin noem je ook een use case die jullie gelanceerd hebben. Dan speak ik eventjes. Dat was de workload allocation tool.
Ja, ja.
Is dat een concreet voorbeeld ook van zo'n applicatie bijvoorbeeld?
Ja, dus Of doe ik dan nog heel kort door dat artikel schrijven. Dus beste luisteraars, stel je daar vooral niet te veel van voor.
Hey, ik wacht nog op dat artikel wat je aangekondigd hebt, The Hell of Excel.
Dat had ik helemaal niet willen noemen.
Nederland zit erop te wachten. Hoor. Ja. Wanneer komt dat nou?
Ik heb ruzie gekregen met een collega over deze titel. Nou, ruzie is een groot woord, maar ik heroverweeg die titel, laat ik het zo zeggen. Maar die toepassing die je noemt, dat is Workload Allocation Tool. Dat is een toepassing die wij hebben ontwikkeld op het Enterprise Data Warehouse om de capaciteit van onze fabrieken over de hele wereld beter te verdelen. Zoals in ieder productiebedrijf is het of je hebt ondercapaciteit of je hebt overcapaciteit. Je hebt nooit precies op de capaciteit.
Nooit, hè, Harm?
Dat is heel jammer.
Ja.
Dus we hebben nu een tool ontwikkeld waarmee verschillende van die databronnen die ik net heb genoemd, JD AdWords, CAP, dat is ons pricing tool. Nou, nog een aantal databronnen die halen we bij elkaar en op basis daarvan proberen wij de workload optimaal af te stemmen. Dus een groot succes.
Ja, en grappig dat je dat ook zegt, want je hebt eigenlijk nooit de optimale capaciteit. Want ik denk dan aan een vergelijking die jij ook maakt tussen het fysieke warehouse en het data warehouse. Dat er best wel veel vergelijkingen opgaan. Maar hier gaat hij misschien dan enigszins mank. Omdat als je in de cloud bijvoorbeeld zou draaien, dan kan je zeker wel de perfecte capaciteit altijd beschikbaar
hebben. Nee, volgens mij gaat de vergelijking juist wel heel erg goed op. Sorry.
Nee, helemaal niet sorry. Interessant deel.
Warehouse systemen worden eigenlijk per definitie overgedimensioneerd.
Ja.
Omdat je het systeem eigenlijk ontwerpt voor piekbelasting.
Ja.
En volgens mij werkt dat met cloud infrastructuur ook zo. Ja, je kunt misschien iets makkelijker opschalen en afschalen. Maar ik geef deze vraag graag door aan Robert.
Die, ja, dan moeten wij eens weer gaan
probeer kijken. Me iets te vertellen.
Er zijn ook modernere data warehouse systemen waarbij je wel die variabiliteit in de cloud kunt opvangen. Dus dat moeten we zo over hebben. Ja.
Dat doen we nog.
Dat is een puntje dit wel.
Ik zag inspiratie overvallen. Ja, dat is mooi.
Ja. Ja, ik kan misschien een ander voorbeeld geven. We hebben onder andere ook laatst een distributiecentrum voor Albert Heijn in Zaandam gerealiseerd. Wat verregaand geautomatiseerd is. Waarbij aan de ene kant de pallets binnenkomen met één product. Toiletpapier of chips of bier. Dat wordt geautomatiseerd uitgepakt. En al die individuele dozen die gaan een tweede magazijn in. Waar in kleinere units wordt opgeslagen. En daar vandaan gaan we de orders voor de supermarkt inpakken. Ook daar hebben we weer robots voor.
Ja, dat is een geautomatiseerd proces.
Daar kan ik wat over vertellen. In mijn studententijd heb ik jaren bij Albert Heijn vakken gevuld. Ja. En dan kreeg je zo'n karretje en dan stonden de druiven onder en de cola boven. Nou, ja. Je ja. Ziet het probleem. En toen was ik bij Harm op bezoek en toen zag ik gewoon vol automatisch dat hij dus zelfs in de gangpad de complete indeling. Ik dacht wel aan mijn arme collega's wat er in de toekomst mee gebeurt. Maar vertel. Ja.
Nou, we houden daar inderdaad rekening mee nu. Dat als we een order voor een supermarkt gaan inpakken, vullen we geautomatiseerd met robots die rolcontainers. Rekening houden met de optimale stapeling. Nou, er komt er natuurlijk een en ander aan algoritmes bij kijken om een goede stapeling te kunnen berekenen.
Dus je houdt geen rekening mee met de indeling in de winkel? Dat,
daar is het zeg maar.
Dat is balanceren natuurlijk. Hè? Of is het in de winkel ook zo ingedeeld dat de zware producten onderin staan? Nee, toch? Dat gaat op hele andere psychologische factoren.
In onze tijd was het zo dat je de krat bier boven op de druiven zet, want dan mochten we die mee naar huis nemen. Dat gaat niet meer op, helaas.
Pakkenvullers bijzeden.
Ja. Ja.
Maar jij zei net in een bijzin iets. Mag ik ook een, jullie zijn de interviewers, maar ik wil eigenlijk ook een vraag aan Lex stellen. Jij zei zoiets van, in een bijzin van, wat zielig voor die mensen of zo.
Ja, ik zag je al kijken,
dat is niet helemaal terecht, want wij maken juist het werk van de vakkenvuller beter, handiger.
Ja.
Hij hoeft niet meer kriskras door de hele winkel met zijn karretje.
Ik dacht even aan, toen was er ook nog een afdeling groentecentrale. En daar kon je heel veel verdienen met de kerst, want op zondag een dubbel werken. Daar heb ik dus ook gezeten. Ik bedoelde eigenlijk die mensen. Dat wij op zo'n BT-lift met een pelletje en dan moest je gaan stapelen. Ja. En dat was altijd het feest van bierkrat bovenop de druiven, want we willen druiven met de kerst eten.
Maar dit is wel een paar jaar geleden, als ik het zo hoor.
Albert Heijn Groencentrale Beverwijk, weet ik nog wel. Okay, ja.
Okay. Hoe ver zou Van der Landen daarin kunnen gaan? Want dat vakkenvullen, dat gebeurt nu nog wel op een hele kostenefficiënte manier, maar wel handmatig. Zou Van der Landen daar ook een rol in kunnen spelen dat in de winkels de vakken automatisch bijgevuld worden en de gangpaden netjes gespiegeld zijn bijvoorbeeld?
Ja, nu nog niet, maar in de toekomst zeker. Kijk, je moet zo zien, veel van onze oplossingen zorgen er uiteindelijk voor dat arbeid vervangen wordt door machines. Dat kunnen we allemaal heel erg vinden, maar ik denk er wat anders over. Het levert hele andere, misschien veel meer interessante banen op in
kijk uit, in onze wereld. Kijk, voor je het weet staan er 2000 tractoren voor de deur hier, Harm.
Ja. Nee, maar het levert bijvoorbeeld, nou ja, werk wat Robert doet voor data scientists, data engineers op. Ja. Ja, de wereld verandert en data is overal.
En neem ons eens mee in die reis, want jij hebt de stap gezet naar Van der Landen. Jij ziet daar iets en je gelooft daarin. Je krijgt er de energie van wat daar ligt. Neem ons eens mee een klein stukje de toekomst in. 5, 10 jaar vooruit. Wat is dan je ultieme droom wat gerealiseerd wordt dankzij data en AI?
Harm kijkt nu naar zijn jongere collega.
Over 10 jaar.
Ik wil er even over nadenken. Maar ik kom er zo over terug. Eerst Rolf. Maar.
Ik denk dat dat wij de installaties die bij onze klanten staan, dat wij die heel proactief en goed in conditie kunnen houden. Onder andere ook om bijvoorbeeld ongeplande downtime van systemen te minimaliseren. Daar, als je kijkt naar onze airporten, we hebben 600 airports over de hele wereld, van klein tot groot.
Hoeveel vliegvelden zijn er in de wereld? Weten jullie dat?
Er is een slide, maar er staat op 600 vliegvelden. Nou, staat maar even niet bij of wij 600 vliegvelden bedienen. Of ja. Dat er 600... Nee, er zijn natuurlijk veel meer dan 600 vliegvelden.
Veel meer.
Dan zullen wij 600 vliegvelden bedienen. Mocht dit niet kloppen, dan wil ik wel dat het in een latere dataloog gecorrigeerd wordt.
Zeker, ja. En dan zult ook in de notes van de uitzending.
Jurjen, schrijf je mee.
Ja, dan gaan op jaarlijkse basis gaan er 4 miljard koffers in om. Dat zijn er 11 miljoen per dag. Als onze systemen niet goed draaien, dan missen koffers hun vlucht. Krijg je ontevreden passagiers. En voor een airport betekent dat ook dat als een koffer te laat is, dan moet die nagestuurd worden. En dat kost een airport gewoon $100 tot $200 per koffer.
Ja.
Dus met 11 miljoen koffers per dag heb je daar al vrij snel een business case. Als je het aantal koffers dat te laat komt sterk kunt reduceren.
Ja, ja.
Dus die optimalisatieslag. Zorgen dat we daar niet alleen maar de status van het equipment monitoren en mechanisch uitval voorkomen, maar ook op de processturing. Collega's van mij zijn ook bezig met process mining, waarin we alle logs, alle spoortjes die zo'n tas achterlaat in het systeem, bij elke sectie waar die langskomt. Misschien dat zo'n tas van begin tot eind misschien wel over honderden banden gaat. Als we al die logs bij elkaar kunnen leggen en daar het proces van die koffer uit kunnen reconstrueren, kunnen we dat feitelijke proces vergelijken met het proces zoals het ontworpen is. En analyses gaan doen op waarom volgt deze koffer niet het optimale proces. En soms is er een bepaalde buffer waar een koffer op uitgesorteerd moet worden, is vol. Nou, dan moet zo'n koffer een heel rondje maken op onze loopsorters. Dat zijn centraal systeem, een lange keten van karretjes waar koffers op mee gesorteerd worden. Ja, als zo'n koffer niet uitgesorteerd kan worden, dan moet hij een rondje maken. Dat kost misschien wel minuten. En misschien mist hij in die paar minuten als een vlucht.
En zijn jullie wat data betreft tijdens die hele cyclus full in control? Of ben je ook afhankelijk van databronnen van derden?
Dat is inderdaad een samenspel met de aansturing van de luchthaven zelf.
Ja.
Maar is de luchthaven zelf in de regie over wat er gebeurt. Waar gaan we capaciteit aanspreken? Zeker als er ergens storingen optreden. Ja, dan is er een vattend deel van het systeem uit. Dan kan je hopelijk die koffers nog wel anders sorteren. Die besluiten of die regie die kan bij de klant liggen. Dus ja, we zijn daar niet volledig in controle, maar we spelen daar natuurlijk wel een belangrijke rol.
Ik hoorde allerlei interessante dingen voorbij komen. Maar Harm, Wat ligt nou onder een besluit om een project te starten? Is dat een business case of is het klanttevredenheid verhogen? Of moet er alleen maar geld verdiend worden? Wat is daar de...
Ik ben zelf een klein beetje allergisch voor het business case. Omdat je dan je kunt goochelen met getalletjes wat je wil. Je kunt hem altijd zo schrijven dat hij goed uitkomt. Uiteindelijk gaat het bij ons altijd om uiteindelijk te creëren van klantwaarde. Ik heb inmiddels nog even nagedacht over de vraag van Walter. Toekomst. En dan zal het ook blijken dat het eigenlijk om klantwaarde gaat. Jullie zullen allebei wel eens een keer gevlogen hebben. Wat is een van de grote frustraties bij het vliegen?
Dat ik mijn koffer kwijt ben, omdat van de land...
Oh. Ja, dat je koffer kwijt bent, punt.
.nl.
Ja, passagiers die te veel Bloody Marys aan boord drinken en dan gaan knoeien, dat is ook heel erg.
Ja, nou, daar kunnen we als Van Landen niet zoveel aan doen. Maar die koffers, wat natuurlijk de ultieme droom van veel passagiers is dat jouw koffer thuis wordt opgehaald of op je werk. En dat die uiteindelijk dat al je bagage gewoon ligt in het hotel of het vakantiehuis waar je naartoe komt. Dat is optimaal
ontzorgen. Ik zie het helemaal voor me.
Het hele concept is erop van vliegen is erop gebaseerd dat koffers meegaan in hetzelfde vliegtuig als de passagier. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je nou, en daar zijn we mee aan het experimenteren binnen Van der Landen, samen met een aantal partners. Als je nou bagage thuis laat ophalen.
Die dienst is er, die heb ik er wel eens voorbij gekomen van TNT, meen ik.
Ja, die dienst die is er. Maar ik zal je vertellen waarom het op dit moment nog niet succesvol is, maar het gaat wel succesvol worden. Het heeft allemaal met data te maken, het delen van data. Wat je eigenlijk wil, is dat data van de passagier gedeeld wordt tussen de luchthaven, de luchtvaartmaatschappij, misschien de cruise terminal waar je naartoe gaat. En uiteindelijk is er maar één eigenaar van de passagiersdata. Natuurlijk, dat is de passagier zelf. Maar stel je voor dat die data nou gedeeld zou kunnen worden over verschillende partijen. En je zou daar misschien een blockchain van maken. We hebben het binnen Van der Landen alles over backchain. Dan zou je tot hele andere businessmodellen kunnen komen en door-te-door bagagelevering. En vergelijkbare concepten spelen ook in... Wij zijn altijd met de toekomst bezig.
Ja, ik word nu heel enthousiast over dit soort verhalen.
Ja, maar je zou ook kunnen denken aan de last mile delivery. Dat is zo'n soort heilige graal in parcel.
De duurste mile, hè?
Ja. Dat is de duurste mile. Ja. Ja, dan kun je ook denken aan toepassingen met drones of met grote hubs aan de rand van de stad. En
ja, nou, als je die koffer van de dataloog moet afleveren met een drone, dan moet je een flinke drone meenemen, hoor.
Al die opnameapparatuur.
Ja, maar ga door.
Dat is wel indrukwekkend hier.
Door de last mile, want ik heb met het bestuur van de PostNL gezeten, ook over dit onderwerp. En ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
De vraag is denk ik hoe belangrijk we dit met alle partners... Hoe we dit met z'n allen vinden. Ik geloof heilig in het denken in ecosystemen. Wij kunnen het als Van der Landen allemaal niet alleen. PostNL kan het niet alleen. Amazon kan het alleen. Dus we hebben elkaar nodig. En ik zou het echt heel gaaf vinden als wij met verschillende bedrijven echte data innovaties met behulp van data op deze manier voor elkaar weten te krijgen. Door-te-door bagagelevering, dat is er voor mij eentje die ligt voor de hand.
En wat is jouw ervaring? Zijn die bedrijven bereid om data te delen? Je gaat natuurlijk meteen ja zeggen. Maar...
Nee, ik zeg eigenlijk nee. Omdat ik altijd merk dat bedrijven data als commercieel gevoelig beschouwen. Maar is dat wel zo? In een van de blogs die ik geschreven heb, heb ik het over open master data. Ik vind het gewoon bizar eigenlijk dat wat wij doen, wij leggen alle items, hè, ieder schroefje, ieder moertje, ieder lagertje, leggen wij vast met een uniek itemnummer. Collega's bij ASML doen precies hetzelfde, bij DAF Trucks doen hetzelfde, bij Philips doen hetzelfde. Waarom? Waarom hebben wij niet één grote open componenten master database met z'n allen? Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel concepten. Dat data wordt beschouwd als iets wat heel commercieel gevoelig is. Maar is het dat eigenlijk wel? Ik heb een heel leuk boek gelezen. Ja, dan wordt het misschien een beetje filosofisch.
Maar de data van een product zou ook een product feature, een product kenmerk moeten zijn eigenlijk?
Ja, misschien wel.
Maar ja, kijk, je hebt het over PostNL. Maar als je medische data gaat delen met elkaar, wat denk je dat daar mogelijk is als dat gecombineerd gaat worden? Ja, dat lukt natuurlijk niet.
Ja, dan kom je op ethische vraagstukken. En daar hebben jullie in een andere uitzending van Dataloog ook over gesproken. Ja. Of verschrikkelijk, natuurlijk privacy en medische data, dat super belangrijk. Maar ik vind dat bij sommige data soms wel een beetje te krampachtig wordt vastgehouden aan de commerciële waarde. Ik heb een leuk boek gelezen. Ik ben even de titel kwijt, maar het gaat erover dat data de rol van geld gaat vervangen. Volgens mij de data-economie. Heb je het toevallig ook gelezen? Of een van jullie?
Nee.
Victor, nog iets.
Maar data heeft onmiskenbaar waarde.
Ik geloof heel erg in open data en dat we meer data moeten delen.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar even, hè, want je ging richting de filosofie. Nu weer even terug op aarde, klantwaarde.
Alle kant uit.
Want je zei van cijfers maken niet zo uit. En toen zei je klantwaarde. En volgens mij is dat een optelsom, toch, Walter? Wanneer begin je nou een project? Wanneer zeg je, jongens, ga los, want ligt daar een klantwaardevraagstuk of een business case of een filosofisch idee onder?
Het begint altijd met een goed idee. En we hebben binnen Van der Landen een bepaalde structuur. Innovate, develop, maintain. Innovate is eigenlijk kortcyclisch. Dus het project die maximaal 3 maanden mogen duren.
Ja.
Nou, daar trekt de board een bepaald geldbedrag, een bepaald budget vooruit.
Ja.
En binnen 3 maanden moet er ook succes getoond worden. Als het niet succesvol is,
Klaar. Ben
je eruit van tafel af. Heel een nieuwe innovatie is dus kortcyclisch.
Dat is invent.
Ja, ja.
In de tweede was?
Ja, het tweede is develop. Dat zijn de wat grotere systemen, zoals voor Albert Heijn, zoals voor Schiphol.
Ja.
Dat zijn langdurige projecten met een eigen dynamiek. En dan hebben we, en dat wordt vaak onderschat, maintain, product lifecycle management. Systemen die wij bij klanten installeren, draaien soms wel 30 jaar. Dan moet je toch iets van een lifecycle policy voor hebben.
En dan over data science heb je het met name over invent. Proberen, kijken wat werkt.
Innovate.
Predictive maintenance, kunnen we daar iets mee?
Ja, dat zit hem dan dus meer aan de maintain kant. Maar ook al innovate. We hebben een aantal initiatieven om meer met computer vision te doen. Bijvoorbeeld ook voor gebruiksvriendelijkheid. We hebben vaak in onze systemen zit ergens een operator in het proces betrokken. Bijvoorbeeld in een warehouse waarbij de stroom van goederen uit het fysieke warehouse komt bij een operator die pakt er een cd of een boek uit en doet het in de doos die naar de klant gaat. Daar zijn we ook naar onderzoek naar aan doen van kunnen onze workstations daarbij een goede werkhouding leveren. En ook daar gebruiken we computer vision om de houding van de operators te...
Oh, ik dacht dat je ging zeggen van dat je kan zien welke producten dan in het bakje gelegd
worden. Nou, ook. Ja, dus we hebben ook inderdaad robots die daar het proces kunnen ondersteunen. Die ook de producten in zo'n container moeten kunnen onderscheiden. En bekijken van waar ga ik dit...
En dat is dan zo'n 3 maanden innovate project? En dan ben ik toch benieuwd, wanneer gaat die CEO van jullie dan zeggen... Oké, doen we handtekening, het gaat zoveel geld 3 maanden in. Is dat dan een getal, een business case? Of is het gewoon Harm die zegt van... joh, ik denk dat het verstandig is?
Nee, uiteindelijk... natuurlijk, dat is uiteindelijk een business case. Okay. Natuurlijk, er moet geld verdiend worden. Plus. Het belangrijkste is een goed idee. Ja. Maar dat vinden we hier allemaal toch, denk ik.
Het geloof in dat het een goed idee is, dat speelt een belangrijke rol daar ook in. Ja.
Hey, waar staat over verder te gaan op Walters vraag, over 3 jaar, waar staat jullie afdeling data science? Hoe ziet het eruit? Wat zijn de plannen?
De plannen zijn dat wij dan een nog crucialere rol spelen binnen ons bedrijf. Bij het nemen van allerlei beslissingen. Wat dat fact-based decision making, daar willen we graag. Maar daar zijn we nog lang niet.
Nee.
Het Enterprise Data Warehouse. Toevallig had ik daar gisteren een discussie over met mijn baas. Die zei zoiets, hij bedoelde het als grapje. Hoor. Wanneer is het af? Ik zei, het is nooit af.
Ja, klopt. Ja.
En ik hoop echt dat wij, eigenlijk het belangrijkste, dat wij steeds meer klantwaarde creëren door het inzetten van predictive en misschien ook wel prescriptive maintenance modellen.
Ja.
Want gaan jullie ook richting predictive maintenance, dat je een SLA hebt met een leverancier en uit predictive maintenance blijkt gewoon dat dat helemaal niet gehaald wordt en leverancier...
Nu al, ja, absoluut.
Okay.
Wat wij vanochtend op Schiphol gezien hebben, dat werkt al op die manier, ja.
Ja. Maar hoe het bedrijf eruit ziet over 3 jaar, ik zou willen dat ik het weet. Ik zie met deze hele digitale transformatie zie ik heel veel afdelingen betrokken zijn. De huidige organisatie is daar misschien niet helemaal ideaal op ingericht. Dus het gaat zoeken worden naar hoe daar eventueel een betere organisatie onder zou kunnen passen.
Ja, ja, mooi. Maar een hoop ontwikkelingen. Heel interessant. We gaan richting de 50 minuten alweer.
Het gaat zo snel, Harm.
Heel snel, ja.
Als het gezellig is, dan vliegt de tijd. Hè?
Ja. Heb je nog een laatste vraag, Lex?
Ja, ik wil toch wel weten, wanneer komt nou de hel van Excel uit?
Ik krijg hier zoveel gedoe mee met deze.
Jij wil het ook weten, hè?
Dan wil ik hem even toelichten. Ja. Want ik denk dat Van Landen wat dat betreft geen haar beter is dan welk ander groot bedrijf dan ook. Dat wij hebben. Excel is van oorsprong, ja, jullie weten dat, een spreadsheet-programma. Wat doe je met een spreadsheet-programma?
Geen maken.
Rekenen.
Tabelletjes maken.
Dus het is geen macro. Excel moet je ook niet gebruiken als database. En Excel wordt op allerlei manieren gebruikt voor het niet bedoeld is. En dat is mijn grote ergernis. Want iedere lokale Excel-toepassing die ik zie in de wereld binnen Van der Landen is een gemiste kans voor ons Enterprise Data Warehouse. En op die manier bedoel ik mijn opmerking. En maar goed, nogmaals, ik ga de titel iets herformuleren. Nee, ik krijg daar gewoon te veel gedoe
mee. Ik denk dat het een goed gelezen artikel wordt. En ik denk dat je het juist in het artikel zelf moet gaan nuanceren.
Ik ben het met je eens, hoor. Ik denk jij ook, Walter.
Is toch herkenbaar?
Ik heb ooit eens geprobeerd, wat jij zegt, verschillende dingen aan elkaar te koppelen. En op een gegeven moment had ik 12 werkbladen met macro's. Ik was meer bezig met macro repareren dan...
Ja, het is een beetje wat je ook veel wat je wel eens ziet bij data scientists, dat die prachtige applicatie hebben ontwikkeld en die werkt fantastisch op hun laptop en dan moet het in productie en dan schaalt het helemaal niet. Nou, zo werkt het net zo'n spreadsheet vaak ook, dat toen het nog klein was het best een goed idee. Ja. Toen iedereen er mee ging werken, toen liep het toch even anders.
Kijk, en ik geloof er niet meer in, hè, als mensen zeggen, ja, maar dit is een tijdelijke oplossing. Bullshit. Die tijdelijke oplossingen, vaak 10 jaar later zijn dat... complete ERP-toepassingen geworden.
Ja, volgens mij is de hele agile werkwijze daaruit voortgekomen. Van begin klein en dan wordt het vanzelf iets. Ik bedank jullie voor de prachtige inzichten en ook jullie komst hier naar het Amsterdamse. We beloven dat de volgende keer komen wij naar onder de rivieren om weer mooie verhalen op te halen.
Jullie zijn welkom.
Zeker. Ja.
Heel leuk. Dank jullie wel.
Hey, bedankt.
Dank jullie wel.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!